Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 176 van de invasie. En we bespreken een vraag van een luisteraar, dat doen we met Patrick Polder. En de vraag komt van Vidak Konings. Hij vraagt zich af, wat zou het voor de crisis betekenen als de Oekraïners de brugverbinding tussen de Krim en het Russische vasteland onklaar zouden maken? Dan hebben we het over de Kerchbrug, hè Patrick?
Ja, dat klopt, ja. Dat is een mooie vraag. Die Kerchbrug die is aangelegd nadat in 2014 Rusland de Krim heeft ingenomen. De Krim is los van Rusland, er zit geen verbinding. Er is wel landverbinding met Rusland, maar dat is allemaal Oekraïne. En die Kerchbrug zorgde ervoor dat Rusland zonder door Oekraïne te gaan mensen en middelen naar de Krim konden brengen. En nu wordt die dan ook heel veel gebruikt om militaire mensen en middelen naar die Krim te brengen. Ja. Ze zijn er niet alleen van afhankelijk, want er is natuurlijk ook de verbinding via land, omdat de Russen die hele strook land ten noorden van de Zee van Azov hebben ingenomen, met steden als Melitopol, Berdyansk en natuurlijk Mariupol, wat we allemaal kennen van die Azovstaalfabriek. Dus de Russische troepen kunnen nog steeds via land noord van de Zee van Azov naar de Krim komen. Maar we weten ook dat de Oekraïners bezig zijn met dat offensief richting Gerson. En dat die uiteindelijk Oekraïne weer willen terugnemen. En dan is die Kerchbrug wel heel belangrijk om de Russen te blijven voorzien van zware middelen en brandstof en munitie. Wat je allemaal over de weg wil vervoeren. Dus als je die brug eruit haalt, ja, dan zijn de Russen afhankelijk geworden van het landvervoer over wat voor 24 februari nog steeds Oekraïne was. Nou, als Oekraïne er in zou slagen om dat ook in te nemen en die brug is kapot, ja, dan heb je echt de Krim wel volledig geïsoleerd. En dan kan je daar militair niet zo heel veel meer mee. Ja, tenzij je door de lucht wil vervoeren. Maar de Oekraïners zijn natuurlijk ook in staat om het luchtruim straks te beheersen. Als ze, zeg maar, Gerson hebben gepakt, dan kan je toch al met luchtverdedigingssystemen een heel eind de Krim inkijken. Dus die brug die is wel belangrijk voor Rusland om het militaire gevecht te kunnen blijven voeren.
Oké, twee vragen. Hè? Het eerste is, kan het? En de tweede is, is het wel verstandig? En laten we met het kunnen beginnen. Met een HIMARS lukt dat allemaal niet, hè?
Nee, het is te ver weg. Als je, zelfs als je in Melitopol of in Berdyansk, dat is de dichtstbijzijnde grote stad in Oekraïne, maar nu nog in handen van Rusland natuurlijk, is dat ook nog steeds 165 kilometer. Nou, die HIMARS, ja, die kunnen 80, 90 kilometer. Wil je het nu gaan doen, ja, dan zul je minstens 250 kilometer ver weg moeten schieten. En ja, er zijn nog geen aanwijzingen dat Oekraïne dat kan. Nee. Dus, ja, of je moet weer net als met die aanslagen die van de week zijn geweest op de Krim, met special forces gaan werken. En dat is natuurlijk wel mogelijk. Alleen je hebt er wel heel veel explosieven voor nodig om zo'n brug te laten klappen. En ik ben ervan overtuigd dat de Russen die brug heel erg goed zullen gaan bewaken. Om dat soort aanslagen te kunnen voorkomen. Want ze zijn nu wel op een quivive natuurlijk.
Patrick, voor mijn beeld, qua infrastructuur, hoe groot is die brug? Hoe moet ik dat voor me zien?
Ja, die is wel een paar kilometer lang. Het is natuurlijk allemaal beton en bogen en zware constructies. Ook juist omdat het zo'n belangrijke brug is, is die ook heel erg sterk qua structuur. Dat er echt veel vrachtwagens over komen en kunnen. En ook heel veel zwaar materieel vervoerd kan worden. Het is wel een vrij grote brug. Ik meet hem nu even op trouwens. Laat ik dat gewoon gaan doen, als dat kan.
Ja, hoor,
hij is wel een kilometer of gewoon een kilometer of 10 lang.
Ja, dat is een lange brug. En het enige wat nog zou kunnen, want die Special Forces, dat is echt een helse klus. Hè? Want
ja, 15 kilometer wel. Ja, 15. Ja.
Dan moet je dus weer denken aan dat hele Grom-Grim verhaal van een paar dagen geleden. Dus dat is zeg maar die Oekraïense raket die ze opgevoerd hebben of die zo lang zou kunnen. Maar ja, die hebben ze nog nergens ingezet. Hè?
En dan komt
de tweede vraag. Is het nou verstandig om dat te doen? Hè? Want het zou dus een verdere escalatie zijn. Het zou ook betekenen dat dus als die brug zou worden uitgeschakeld, dan kan Rusland alleen dus over land nog naar de Krim. En dat moeten ze dus ten koste van alles moeten ze dat dan bezet blijven houden. Ja. Dat betekent dat de oorlog is, daar zal je dus niet mee beëindigen. De Russen zullen enorm vechten om dat gebied zeg maar ten zuiden van Gerson te behouden en naar de Krim toe. Ik weet het niet hoor. En natuurlijk ook nog het andere punt van waar we altijd weer over praten. Zou dat het moment zijn dat hij dan tactische nucleaire wapens zou gaan inzetten? Nobody knows.
Ja, of vredesbesprekingen starten. Maar die kans is erg klein inderdaad. Nee, maar wil je de Krim veroveren? Zou Oekraïne ooit zover komen dat ze en Gerson hebben ingenomen en het grootste deel van dat gebied rond Melitopol en Mariupol en je wil de Krim terug hebben, ja, dan kan het haast niet anders door eerst die brug te gaan vernietigen. Want anders kunnen de Russen hun troepen blijven aanvoeren. Dus ik denk meer dat je het zult zien dat als de Russen de kans rijp zien en de tijd rijp vinden en zich sterk genoeg achten om de Krim te veroveren, dat dan pas die brug eruit gaat. En niet daarvoor.
Dus de Oekraïners dat denken.
De Oekraïners zullen dan die brug eruit knokken, ja. Als de Oekraïners zich sterk genoeg voelen om de Krim terug te veroveren op de Russen.
Ze kunnen zich gewoon echt beter op Gerson concentreren en proberen. Ja,
dat kan ook niet anders, want wil je de Krim innemen, dan zul je dat met grondtroepen moeten doen. Maar dan moet je eerst komen. En Gerson ligt nog zo'n kleine 100 kilometer van de grens af tussen de Gerson Oblast, de provincie Gerson en de Krim zelf. Dus je moet eerst die 100 kilometer doorkruisen met troepen. En dan moet je de troepen nog in de Krim brengen. Maar daar heb je ook luchtoverwicht nodig. Want als je vanuit de lucht kunt worden aangevallen, ja, dan ga je niet over de grond verder. Dus je moet zorgen dat je of luchtoverwicht hebt, of je moet zorgen dat je de Russen de toegang tot het luchtruim volledig kunt ontzeggen. Ja, maar zover zijn de Oekraïners nog niet dat ze in dat gebied zijn en dat ze dat kunnen bereiken. Dus die brug die zal er voorlopig nog zijn, naar mijn mening.
En misschien dat Gerson-offensief nogal enige tijd duurt. Ik las vanmorgen dat de trainingsprogramma in Engeland, hè, dat leidt er nu wel toe dat er de eerste tranche van 2000 soldaten is getraind en ook teruggestuurd. Hè. Ik probeer elke dag weer naar getallen te zoeken van hoeveel troepen ze nou in de Gerson klaar zouden hebben staan. Ik vind het nergens.
Nee.
En soms dan, ik stond een heel idioot stuk in de Novo Gazetje. Dat is een hele goede Russische krant die nou Engelstalig is geworden. Hè. Die is verboden door Poetin. Ja, die zeggen dan, ja, ze hebben nog 700.000 soldaten. Maar dat slaat helemaal nergens op.
Nee, dat vind ik heel veel. Wat natuurlijk wel aan de hand is, dat de Oekraïners die willen Gerson nu snel terugpakken, omdat de Russen bezig zijn met dat Russificatieproces. Met het uitroepen van zo'n referendum omdat iedereen dan natuurlijk gaat stemmen dat ze bij Rusland willen horen. Tenminste, dat hopen de Russen dan. En ze zullen die mensen ook al bewegen om dat te gaan stemmen. En dat wil Oekraïne natuurlijk voorkomen. Vandaar ook die druk nu op Gerson. Ja. Juist om dat referendum te frustreren. En nou ja, dat heeft er ook mee te maken. Dat is wel redelijk gelukt. Of dat lijkt nu redelijk te lukken. Omdat juist het civiele bestuur nu aan de andere kant van de Dnipro-rivier is gevlucht.
Ja, en daar botsen dus de politieke belangen en de militaire belangen. Militairen zullen zeggen aan de Oekraïnse kant, we moeten even oppassen en we moeten ze uitroken en logistieke problemen geven. En dan wordt het makkelijker, dus het kost tijd. En Zelensky heeft beloofd aan zijn burgers van ja, ik ga Gerson voor jullie veroveren. En hij wil het allemaal voor de winter ook doen. Dus dat is nog een hele strijd binnen de Oekraïnse regering zelf.
Ja, en zo'n operatie doe je niet zomaar. Dat moet je ten eerste heel goed voorbereiden. Je moet je voorraden hebben, je moet je paraat hebben. Je moet je mensen getraind hebben. Het is ook allemaal timing. Wanneer kom ik met deze materiaal? Wanneer doe ik deze deeloperatie? En dat moet dan precies ook passen en allemaal goed zijn. En je moet je informatie nog gaan inwinnen. Dat is een enorm complex iets. Het is echt manoeuvreoorlogvoering op het hoogste niveau. En daar zullen ook die militairen voor zijn opgeleid voor een groot deel. Hoor. Maar dat is niet zomaar iets dat je denkt van ik ga naar voren en ik neem het in. Nee, absoluut niet. En het is misschien beter nog om de Russen af te knijpen en te verzwakken en te isoleren.
Ja.
En dan Gerson in te nemen. Maar ja, dan sta je nog steeds maar noord van de Dnipro-rivier en dan ben je nog lang niet op de Krim.
Exact, exact. Ja. Ik las ergens dat er 28.000 Russische soldaten nu naar het zuiden zijn gebracht. Aan de Oekraïnse kant weet ik het niet. Ik weet wel dat er dus, er druppelen dus getrainde Oekraïnse soldaten naar binnen. Je hebt een programma van 3 weken of zo. Ja, dan ben je nog maanden bezig om daar heel goed getrainde troepen te krijgen.
Zeker, maar zolang ze de Dnipro-rivier in handen hebben, de Oekraïners, en de Russen dus nauwelijks kunnen bevoorraden, ja, beginnen die Russen toch wel te verzwakken. En is de tijd in het voordeel van de Oekraïners?
Ja. Ja, nu is de tijd in het voordeel van de Oekraïners.
In Gerson wel, ja.
En Patrick, nog eens een vraag. Hè? Het gaat niet goed met Rusland. Dat kun je toch wel samenvatten. Het zit vast in de Donbass en ze verliezen een beetje in Gerson. Hè? Het is ook zo dat Poetin heeft geen tactische kernwapens ingezet. Hè? Zou het niet moment ook dichterbij kunnen komen dat het Westen zou gaan zeggen van wij gaan een rode lijn trekken? Noem maar wat, hè? Van Kiev naar het zuiden. En daar mag je niet overheen.
Ja, dan kom je weer in. Dan zou ik zeggen gewoon alles best van de Dnipro-rivier. En dat is dezelfde soort lijn, hoor. Maar die loopt wat verder naar het oosten door. Maar dat is dezelfde discussie als we in het begin helemaal hadden over de no-fly zone. Wat betekent dat dan precies? En hoe ga je dat dan organiseren? Ja. Daar heb je enorm veel voor nodig. Niet alleen maar een paar raketsystemen. Je hebt er ook een hele commandofaciliteit voor nodig. Je hebt er zogenaamde AWACS-vliegtuigen voor nodig. Tankervliegtuigen. En die moet je allemaal in dat gebied brengen. Maar het zijn ook allemaal high-value targets. Dat zijn hele belonende doelen voor de Russen. Nou, we weten ook dat de Russen nog steeds S-400's hebben. Daar hadden we het gisteren over de S-300 en de 400 die in Zuid-Belarus zijn opgesteld nu ook. Waarvoor precies is een beetje onduidelijk. Maar als ze die daar hebben, ja, dan kunnen ze ook een heel groot deel van het gebruik van het luchtruim ontzeggen. En dat luchtruim heb je echt wel nodig. Wil je die rode lijn daar waarmaken?
Dus dat kan niet, hè? Het zou een enorme escalatie geven. En het zou ook Poetin nog een sterker argument geven om wel een tactisch
kanaal. Ja, dan is NAVO ook echt betrokken. En dan kan je niet meer zeggen, we steunen Oekraïne op afstand met middelen. Nee, dan moet je ook echt met mensen daarin zijn. Willen de NAVO-landen dat? Durven die escalatie aan? Dat is echt een politieke afweging eigenlijk meer nog dan de militairen. Kijk, de militairen die vinden wel een oplossing voor alle rules of engagement. Alle grenzen die je moet bewaken en wat je wel en niet mag doen als je uitgedaagd wordt. Daar komen we wel uit. Maar het is meer de politieke vraagstuk van durven we dat aan?
En deze discussie zie ik ook niet zo gevoerd worden. Nee, zoals hij wel werd gevoerd in maart en zo, weet je wel. Ja. Toen was het zo. En kennelijk is het zo dat de meeste mensen zitten stilzwijgend. Dus eigenlijk de Biden-strategie te volgen van, nou, we geven ze wapens. En daarmee kunnen ze een onderhandelingspositie versterken straks. En dan moet er maar een staakt het vuren komen.
Ja, we zorgen dat ze niet kunnen verliezen, maar winnen kunnen ze ook niet, die Oekraïners. Ja. Een beetje somber. Beeld.
Ja, het is een somber beeldje. We hebben nog een tweede vraag, Connor. Lees die eens voor.
Ja, we hebben nog wel tijd voor nog een vraag. Dat is die van Gerard van Bohemen. En zijn vraag is, wat kan de westerse wereld doen om de kerncentrale veilig te stellen? Dan hebben we het over Zaporizhia, die grote kerncentrale in Oekraïne.
Ja, nou, er is natuurlijk al een oproep geweest vanuit de VN, volgens mij door Guterres. En die gaan trouwens morgen naar, of vandaag is die in Moskou, samen met Erdogan. Dus dan moeten we even wachten wat eruit komt. Maar ze zullen het ongetwijfeld over het graantransport hebben, waar Turkije natuurlijk de dealmaker was. Maar de VN heeft ook al opgeroepen om Zaporizhia tot gedemilitaire zone te verklaren. Maar ja, je hebt altijd wel de andere partijen er ook bij nodig die zich daaraan houden. Rusland moet dan ook echt zijn militairen daar wegtrekken.
Hoe schat jij die kans in?
Heel laag. Het is namelijk een troef. Het is een troef van Poetin.
Ja, dat klopt. Ja. Ze zitten daar gewoon gebakken. Weet je, ze kunnen daar enorm veel macht mee uitoefenen. En waarschijnlijk is dan ook die aanval op die centrale in Koersk van dinsdag ook een soort van wraakoefening van, ja, jullie houden onze centrale in bedwang, maar wij kunnen ook bij jullie kerncentrale iets doen. Maar goed, ja, de Russen gaan er niet zomaar weg, want dat is natuurlijk een enorm machtige positie. Je kan wel schieten van daaraf, maar terugschieten, dat is heel erg gevaarlijk. Ja. Wat kan het Westen doen? Niet zoveel ben ik bang. Alleen oproepen tot het gebruik van gezond verstand.
Ja, 42 landen hebben dus zo'n brief ondertekend dat het gedemilitariseerd zou moeten worden. Wat kan het Westen doen?
Maar het zijn 150 landen die het niet hebben ondertekend. Als je op het wereldschaal gaat kijken.
Precies. En sancties hebben we dus al gedaan. Ik zag dus vanmorgen dat Rusland verwacht dus veel hogere gasinkomsten te hebben. Dankzij die sancties en die hogere prijs dan vorig jaar. Hè? Dus we hebben gewoon geen leverage daar. En om daar met troepen naartoe te gaan, ja, dat is natuurlijk gewoon de Derde Wereldoorlog. Wij staan behoorlijk machteloos hier. Hmm. En omdat dat met Rusland zo slecht gaat, zal die dat nooit opgeven. Net zoals hij met die graantransporten, kan die dus ook weer difficulteren, om het zomaar eens deftig te zeggen. Hè. Dan kan die ook weer gaan zeggen, ik ga er nog eventjes een bootje voorleggen.
Ja, en bovendien al die stroom die daar wordt opgewekt. Nou, het hele Oekraïense netwerk is losgekoppeld. Het Russische netwerk zal eraan vastgekoppeld zijn. Dus het is ook van de Russen van belang. Wat ze niet met olie stoken en met gas stoken aan energie, kunnen ze nou met kernenergie stoken, waardoor ze nog meer olie en gas hebben om te verkopen.
Er is eigenlijk nog één geitenpaadje, bedenk ik me nu. Als de Russen dus zo dom zijn om die centrale in een nog veel gevaarlijker positie te brengen, en ze zien dus zelf aan dat ze er ook aan gaan binnen een paar weken, hè, dan zouden ze misschien bereid zijn om westerse experts toe te laten om nog te redden wat er te redden valt.
Nou, maar dat is wel een hele klein geitenpaadje, want we hebben ook gezien wat er gebeurd is rond Tsjernobyl. Daar hebben ze zelfs Russische soldaten hebben zich ingegraven in radioactieve grond. Ja, volgens mij, en de Russische commandanten, boeit het ook helemaal niks wat er met die soldaten gebeurt.
Zo of exact. En het probleem is natuurlijk ook, de Russen weten heel veel van kerncentrales, die maken ze zelf. Hè? Dus die zullen echt geen westerse experts daartoe laten, dat doen ze zelf wel. Maar wat jij zegt is nog veel meer waar. Het kan Poetin geen bal schelen wat er met die soldaten daar gebeurt.
Nee, en dat is heel gevaarlijk voor ons. Ja. En ook, weet je, als die centrale, een deel van die centrale lucht in zou gaan, ja, dan heb je een groot gebied wat besmet is. Maar het is heel ver van Moskou, het is heel ver van Sint-Petersburg.
Dus als ik even samenvat, wat het Westen kan doen om die centrale veilig te stellen, is eigenlijk bidden en jodiumpillen inslaan.
Dat moet je maar doen.
En ook nog de wind gunstig staat. Misschien moeten we ook dat kunnen beïnvloeden.
En ook bedenken, als die Zaporizhia-centrale onklaar wordt gemaakt, hè, dan moet Oekraïne elektriciteit in het Westen kopen. En dan gaat de elektriciteitsprijs nog verder omhoog. Ja. Met dank aan Poetin.
Klopt.
Het is allemaal vreselijk.
Ja, mooi positief einde weer voor vandaag. Dank jullie wel, heren.
Tot de volgende keer.
Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.